Op weg naar Dorenstad 2. Anna had hoge verwachtingen van haar volgende doel. Ze was ongedurig nu ze wist dat Kibbe waarschijnlijk een andere route naar Dorenstad had gekozen. Dit was de belangrijkste stad van de Lage Landen, voor zover zij wist. Verhalen van kooplieden over de welvaart van de handelsplaats en de veelheid aan producten die daar werden verhandeld, hadden Fellesand bereikt. De welvaart was zo groot dat Dorenstad in 30 jaar tijd meerdere keren een plundering van de Vikingen te verduren had gehad. De laatste keer was 4 jaar geleden geweest. Ze wist haast zeker dat ze daar Kibbe zou vinden en was ongeduldig om op pad te gaan. De pelgrims maakten echter nog geen aanstalten. Ze namen de tijd voor de biecht. Het waren vrijwel allemaal devote christenen op een drietal jonge mannen na. Natuurlijk waren ze christen, zo zeiden ze. Maar het was hun meer nog om het avontuur te doen. Hun plan was om Parisi te zien, waar de wali van het kalifaat resideerde. Deze scheen de stad in hoog tempo te moderniseren. Er waren zaken te zien die men hier in het Westen helemaal niet kende, zo vertelden de kooplieden. Anna had echter maar één ding voor ogen en dat was zo snel mogelijk Kibbe zoeken in Dorenstad. Laat in de ochtend vertrokken de 13 pelgrims met Anna naar de handelsstad aan de Rijn. Ze volgden over grote delen de rivier, die Kromme Rijn werd genoemd. De stroom meanderde door het landschap. Soms vonden ze een weg die een directe lijn volgde, naar een volgende bocht in de rivier, maar altijd weer keerde hun tocht terug naar de rivierloop. Er waren vele kleinere nederzettingen. In een ervan namen ze de tijd om een bescheiden maaltijd te nuttigen. Overal waren boerderijen te zien. Het was geen grote afstand naar Dorenstad. Na een zeer rustige voettocht zagen ze enkele uren later de stad liggen aan een enorme rivier. Anna verwonderde zich over de grote watervlakte. Het leek wel een meer, maar dan met snelstromend water. Met open mond keek ze toe. Een van de 3 reislustige jongens wees naar de samenvloeiing van de rivieren. Ulbo liet haar zien waar de Kromme Rijn uitstroomde en waar de Rijn zich stroomafwaarts splitste. Wat ontzettend veel water, bracht Anna uit. Djerre vertelde haar dat het water wel 1,5 el hoger kon staan als het smeltwater de rivier in het oosten bereikte. Hij wees aan welke weilanden dan onder water kwamen te staan. Dat is net zoiets als springvloed bij ons, maar dan nog meer, gaf ze uiting aan haar verbazing. Sommige boerderijen komen bijna elk jaar onder water te staan, deed ook Hajo een duit in het zakje. Ja, en het gebeurt ook wel dat hele nederzettingen onder water verdwijnen, voegde Ulbo toe. Anna vertelde dat ze in Fellesand wel beschermd werden tegen de golven van de zee, maar dat ze regelmatig te maken hadden met het door stormen voortgestuwde duinzand dat alles kon onderstuiven en oogsten kon bederven. De jongens waren nieuwsgierig naar haar plan om haar vriend in deze stad te vinden. De huizen lagen als een lang lint van zo'n 3000 el langs de oever van de rivier. Er wonen hier duizenden mensen. Hoe wil je erachter komen waar hij is? Vroeg Djerre. Anna dacht hierover na en antwoordde toen: Kibbe houdt van bouwen. Ik wil dus bij elk bouwterrein gaan kijken. Daarom neem ik nu afscheid van jullie, want ik sta te popelen om te gaan zoeken. Wanneer gaan jullie verder naar Parisi? Ulbo vertelde haar daarop dat ze van plan waren enkele dagen in Dorenstad te blijven voor ze verder reisden. In zo'n grote stad is vast wel iets leuks te beleven. Daar trekken we een paar dagen vooruit en dan op naar Parisi. Na 3 dagen begon Anna te wanhopen. Ze had al zoveel mensen gesproken en zoveel plekken bezocht en geen enkel teken van Kibbe gevonden. Niemand herinnerde zich hem gezien of gesproken te hebben. Ook niet op de markten die ze bezocht. Wat waren hier ongelooflijk veel verschillende mensen uit alle windstreken. Er waren zelfs Arabieren uit het kalifaat. 1 man sprong haar direct in het oog. Haar mond viel open, zijn huidkleur neigde naar zwart. Ze had in Fellesand wel verhalen gehoord over zwarte mensen in het zuiden, maar had nooit echt geloofd. Hij was gekleed in een hemd dat tot aan de enkels reikte. Het hemd was geweven van wol of katoen en op zijn hoofd droeg hij een kunstig gevouwen, grote, geblokte doek. Hij had een diep zwarte krullende baard en zijn prachtige bruine ogen troffen die van haar met een intensiteit die haar deed wegkijken. Toen ze omkeek was hij verdwenen. Vermoedelijk was hij een van de houten huizen ingegaan. Ze wist wel dat Dorenstad handel dreef met vele gebieden. Een deel van het handelsverkeer liep door Brabant naar het kalifaat. Het handelsverkeer ging ook naar het noorden, naar het gebied van de Vikingen en het Oostzeegebied. Het vormde eveneens een belangrijk knooppunt in de handel tussen de Duitse gebieden langs de Rijn naar de kust en de koninkrijken van Northumbria, East Anglia en Wessex. Anna zag kooplieden die wol verkochten. Anderen verkochten zijde, zwaarden of sieraden gemaakt van verschillende materialen, zoals glas en barnsteen. Ze zag zelfs een verkoper van jachthonden. Een koopman gaf haar de raad bij de haven te gaan kijken. Je vriend zal geld nodig hebben om van te leven en in de haven is altijd wel werk te vinden. De haven bevond zich in het noordelijke deel van de stad. Daar waren ook de pakhuizen van de handelslieden te vinden, met daarachter een landschap gevuld met kriskras neergezette boerderijen, die lange, gebogen wanden hadden. Hierdoor leken ze wel op schepen. Aan de waterkant waren vele steigers die rustten op palen die in de bodem van de rivier waren geslagen. Verschillende steigers waren in de loop der jaren verlengd, omdat de rivierbedding zich geleidelijk verplaatste. Er ontvouwde zich daarom een uitgebreid netwerk van platformen boven het water voor Anna's ogen. In het grote scala aan activiteiten dat daar plaatsvond, ontwaarden ze plotseling drie bekende figuren. Ulbo, Djurre en Hajo liepen af en aan over de steigers. Ze wankelden over het plankier. Zo te zien gingen ze gebukt onder hele zware zakken. Anna zwaaide naar de jonge mannen, maar kennelijk vergde het werk al hun aandacht en zagen ze haar niet. Ze geloofde niet dat Kibbe werk in de haven had gezocht. Hij zou eerder verder trekken en onderweg zijn brood verdienen dan in zo'n haven lopen zeulen met zware lasten. Ze besloot daarom de haven de rug toe te keren en in haar tijdelijke onderkomen na te denken over haar volgende stap. Gehaast liep ze terug, waarbij ze langs een van de markten kwam waar ze eerder vragen had gesteld. Afgeleid door een fluchtige luidruchtige spreeuwen, botste ze omhoogkijkend op een man. Ze schrok enorm toen ze zag dat het de Arabische koopman was die ze daar eerder had gezien, een Moor. Anna wist niet of hij haar verontschuldiging kon verstaan, maar kennelijk begreep hij het wel, want zijn mondhoeken krulden op, waarbij prachtige witte tanden haar toelachten. Vervolgens sprak hij in verstaanbaar Westfries met een zangerig accent. Nee, ik moet mij excuseren, ik lette niet goed op. Anna was met stomheid geslagen en kleurde diep rood. Ze had zich eerder een beeld gevormd van een islamiet, waarbij ze er automatisch van uit was gegaan dat deze vrouwen negeerden omdat ze minderwaardig werden geacht. Deze sympathieke man bood echter zijn excuses aan haar aan en nog wel in haar eigen taal. Hoop welde in haar op. Misschien zou hij haar vragen kunnen beantwoorden en een aanwijzing geven over waar ze Kibbe kon zoeken. Ze moest bekennen dat ze heel nieuwsgierig was naar deze exotische man uit een haar onbekende cultuur. Mag ik u iets vragen? Schutterde ze. Hij bemerkte haar verlegenheid en stelde haar op haar gemak door haar uit te nodigen op een lage bank te gaan zitten die voor het huis stond waarvan hij blijkbaar de eigenaar was. Hij stond erop haar een beker melk in te schenken en reikte haar die aan, terwijl hij zich naast haar neerzette. Vertel me nu eerst maar waarom je hier in je eentje rondloopt. Je bent overduidelijk ergens naar op zoek en verschrikkelijk rusteloos. Dat was me al eerder op deze dag opgevallen, toen ik je ogen alle kanten op zag schieten hier voor mijn huis. Door het vertrouwenwekkend gedrag van de Moor en zijn rustgevende stemgeluid, begon Anna aan het verhaal van haar zoektocht naar Kibbe. Uiteindelijk begreep hij dat haar grote liefde haar na de verschrikkelijke gebeurtenis in de brouwerij dood had gewaand en vertrokken was uit haar woonplaats. Maar wat wilde je mij dan vragen? Ik ken de jongeman niet. Anna zei, Kibbe is een bouwer. Hij is uitermate leergierig en wilde alle aspecten van het bouwen doorgronden. Hij is vooral nieuwsgierig naar nieuwe technieken en bouwmaterialen. Daarom denk ik dat hij ergens naartoe is gegaan waar met stenen in plaats van hout wordt gebouwd. Hij heeft het daar meermaals over gehad. Mijn vraag is deze. Als u een bouwer was en helemaal in beslag werd genomen door de nieuwste ontwikkelingen op uw vakgebied, waar zou u dan heen gaan?
Ah, daar kan ik een eenvoudig antwoord op geven. Ik zou natuurlijk naar de hoofdstad Córdoba gaan of naar Granada. Daar worden schitterende nieuwe gebouwen neergezet.
En dichterbij?
Dan zou ik in ieder geval in Parisi gaan kijken. Daar is de wilaya voor het noordelijk gebied van het kalifaat van de Omeyyaden gevestigd. Anna nam zich voor om precies dat te doen. Daar zou ze ongetwijfeld haar kibbe vinden.